De vorige keer is het een beetje laat geworden met de vragenbeantwoording. En dat vindt de koster niet fijn en dat kunnen we goed begrijpen. Ze maken al de hele avond de tijd vrij om hier te kunnen zijn. En als wij dan tot 10:30 doorgaan, dat kan niet. Dus van de schrik beginnen we nu al om 9:50 aan de vragenbespreking. En ik heb dat goed aangevoeld, want kijk eens eventjes wat een stapel. De eerste vraag, dat was een beetje onduidelijkheid over de laatste schriftplaats die ik aanhaalde. Dat was uit Lucas 7 en ik bedoelde daar het verhaal van de zondares die de voeten van Jezus nat maakt met haar tranen en afdroogt. En in die geschiedenis zegt de Heer Jezus tegen Simon de Farizeeën die hem uitgenodigd had in vers 47 van Lucas 7... Daarom zeg ik u, haar vele zonden zijn vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar wie weinig wordt vergeven, die heeft weinig lief. Ik maakte de sprong wel een beetje erg snel, maar wat ik bedoelde te zeggen is, zolang je het idee hebt dat je een bovenste beste brave kerel of dame bent, dan is je weinig vergeven, want je hebt weinig zonden gedaan, denk ik. Dus heb je ook weinig lief. Maar pas voor de rechterstoel zullen we zien hoeveel ons vergeven is. En dus zullen we ook nooit zoveel lief hebben als dan. Dat is eigenlijk wat ik met de verwijzing bedoelde. Nooit zullen we zoveel reden hebben om de Heer te prijzen als we nu weer zullen zien hoeveel zonden ons vergeven zijn. Er zijn twee vragen over het lot van de Joden. Hoe ziet de toekomst eruit van een gelovige, toch gestorven Israëliet die de mens, de Messias in zijn leven niet heeft aangenomen? Dat hangt er vanaf wat voor een Jood u bedoelt. Bedoelt u er een die leefde voordat de Messias kwam? Of bedoelt u een Jood die na de Messias hier op aarde geleefd heeft, maar nooit van hem gehoord heeft? Of bedoelt u een die van de Messias wel heeft gehoord, die het evangelie heeft gekend, heeft afgewezen? Dat maakt een enorm verschil. Daarom hik ik een beetje aan tegen het woord gelovig. Ja, als een Israëliet gelooft in de openbaring van Mozes en in het Oude Testament, maar hij kent het evangelie en gelooft Jezus niet, dan noem ik hem toch een ongelovige. Het is natuurlijk allemaal net zoals je het wil bekijken. Ik snap best dat je zo iemand gelovig kan noemen, want er is een groot verschil tussen een orthodoxe Jood en een volstrekt geseculariseerde Jood die nergens in gelooft. Maar maatstaf voor het geloof is toch of je de Heer Jezus hebt aangenomen. Daarom noemen wij moslims ongelovigen. Ook al zijn ze nog zo gelovig. Een verkeerd geloof is ongeloof, namelijk gebrek aan het ware geloof. En dat is de Heer Jezus Christus aannemen. Dus het is met de vraag wat u bedoelt. Als u bedoelt dat een Israëliet het evangelie kent en bewust afwijst, dan geldt voor hem hetzelfde oordeel als voor iemand uit de volkeren die het evangelie afwijst. Alleen God kan werkelijk beoordelen of iemand het evangelie echt gekend heeft en afwijst. Voor een gemiddelde Jood is het evangelie belast met vele eeuwen van antisemitisme. Voor hem betekent het evangelie aannemen dat hij het Jodendom zou moeten verlaten en moet overgaan naar een kerk der heidenen die hem eeuwen en eeuwen, die zijn volk eeuwen en eeuwen vervolgd heeft. Dat is misverstand. Maar dat misverstand hebben wij wel zelf in de wereld geholpen. Wij hebben het de Jood verschrikkelijk moeilijk gemaakt om het evangelie überhaupt te leren kennen en echt te begrijpen waar het om gaat. Daarom zijn de verreweg de meest geschikte mensen om het evangelie te verkondigen, juist Messias beleidende Joden. Die zijn daar het meest geschikt voor. Maar uiteindelijk moeten we dit dus aan de Heere God overlaten. Hij weet of iemand het evangelie echt gekend en bewust afgewezen heeft, of het in wezen nooit echt gekend heeft. En dan geldt voor zo iemand dat God genade en barmhartigheid betoont aan ieder, dat lezen Romeinen 2, ieder die oprecht eer en heerlijkheid gezocht heeft, maar het evangelie niet heeft gekend. Dan zal God hem dat ten goede rekenen. En dan is er uiteindelijk alleen maar behoudenis in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar als iemand die naam nooit gekend heeft, of alleen van horen zeggen zonder te weten over wie het ging, dan kan hem ook niet kwalijk genomen worden dat hij dat evangelie niet heeft aangenomen. Maar dat kunnen wij niet beoordelen. We kunnen het wel zeggen van mensen die nooit het evangelie hebben gehoord in verre landen. Trouwens, die zijn er bijna niet meer. Maar zelfs in Nederland, dacht u dat elke Nederlander het evangelie kende en bewust heeft afgewezen? 70% van de jonge mensen in dit land kent de naam Jezus Christus alleen als een vloek. Ze hebben niet eens een idee wat het betekent. Laat staan dat ze het evangelie kennen, laat staan dat ze het evangelie bewust hebben afgewezen. Laten we dus maar heel voorzichtig zijn om daar een oordeel over te vellen. Het gros van de Nederlanders kent het evangelie niet meer. Gelukkig hoeven wij daar niet een oordeel over te geven. Heeft het gezien naar de gekruisigde Heer niet alles met zijn lijden te maken? Een knecht staat niet boven zijn Heer. Dat is een citaat uit Johannes 15 en 16. Daar spreekt de Heer Jezus over de vervolgingen die wij met Christus delen. Er is een lijden van Christus daarin, waarin hij volstrekt uniek is. Dat wij niet kunnen delen. Dat is het lijden om de verzoening. Het verzoenend lijden van Jezus. Dat kunnen wij niet met hem delen. Dat onderging hij namelijk voor ons. Maar er is ook een lijden dat hij ondergaat van de kant van de mensen. Een lijden om der gerechtigheid. Een lijden als getrouwe getuige in deze wereld. Dat is een lijden dat hij met ons deelt. Ook wij hebben te lijden om de gerechtigheid, schrijft Petrus in zijn eerste brief. Een lijden om het geweten. Een lijden zelfs om de naam van Christus. Wel gelukzalig ben je als je zult lijden om mijnentwil, zegt de Heer Jezus al in de zaligsprekingen. Er is dus een lijden dat hij voor ons heeft ondergaan, en waarin hij alleen is. En een lijden dat hij met ons ondergaat. Het lijden van de kant van een boze wereld. In die zin is er verband. Bij de kinderdoop wordt het kind in het verbond opgenomen, zegt men. Welk verbond is dat? Ja, je hebt de keuze uit 8 verbonden uit de Bijbel. Dus als je nou ondeugend wil zijn en zegt het kind is nu in het verbond opgenomen, dan zou je eens kunnen vragen welke van de 8. Maar dat is een beetje flauw hoor. Dus het verbond van David, nou daar gaat het niet over. Het Palestijnse verbond van Deuteronomium, daar gaat het ook niet over. In wezen is zelfs het oude en het nieuwe verbond niet twee totaal verschillende werelden. Er is ontzettend veel overeenkomst. Het nieuwe verbond is een vernieuwing van het oude verbond. Het grote verschil tussen het oude en het nieuwe is eigenlijk heel simpel Christus. Het nieuwe verbond is het oude verbond met Christus erbij. En dan ziet alles er totaal anders uit. En het is ook niet weer iets totaal anders dan het verbond met Abraham. Het verbond met Abraham krijgt een heel specifieke invulling in het verbond van Sinaï. En dat wordt uiteindelijk mond uit in het nieuwe verbond. Dus je mag alle antwoorden goed rekenen. Als iemand zegt verbond van Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind, goed antwoord. Als iemand zegt nieuwe verbond, goed antwoord. Als iemand zegt oude verbond, 5+. Dan moet je bij zeggen het oude verbond met Christus en dat is dan eigenlijk het nieuwe verbond. Blijdschap als de bedekking weg is en alle Joden behouden worden. Maar wat met de Joden met 2 eeuwen bedekking? Wat is hun lot? Ja, daar hebben we het in feite al over gehad. Daar komt nog een andere vraag bij. Namelijk, wie is nou eigenlijk de schuld van die bedekking? Het is God die bedekking op hen legt. Hier heb ik die vraag. Wat is dat voor een bedekking en wie is daar verantwoordelijk voor? Ja, je zou kunnen zeggen dat is de Heere God, want die heeft die bedekking op hen gelegd. Maar 2 Korinthe 3 zegt dat is vanwege de verharding van hun hart. Heel veel mensen, met name in de predestinatieleer, leggen er enorm veel nadruk op dat in Romeinen 9 God het hart van Farao verhard heeft. En dan zeggen ze, kijk, daar staat ook bij, hij verhardt wie hij wil. Ja, maar dan vergeet men wel dat niet is op grond van een eeuwig besluit van verwerping. Maar God verhardt het hart van Farao omdat hij eerst 5 keer zelf zijn eigen hart verhard heeft. Dat is bij de eerste 5 plagen. En dan is op een bepaald moment het geduld van God ten einde ten aanzien van de farao. En dan staat er de Heere verhardde zijn hart. Dan heeft hij geen kans meer, dan is het voorbij. Hij heeft 5 keer de kans gehad, dan is het uit. En dan verhardt de Heere zijn hart. En dan is er ook geen hoop meer voor hem. God spreekt 2 of 3 maal tot de mens, zegt Elihu in Job 33, maar niet eindeloos. En dat is, dus dan is het wel God die dat doet. Het is altijd God die verharding brengt over mensen. Romeinen 1 over de heidenen. In Romeinen 11 over de Joden, in 2 Thessalonicenzen 2 over de naamchristenen. Alle 3 vallen onder het oordeel van de verharding. Maar dat is altijd als de mens eerst zijn eigen hart verhard heeft. Niemand kan dus daar God de schuld voor geven. En daarom heb ik straks ook gezegd, het is natuurlijk altijd een moeilijk probleem, die verhouding tussen wat God doet in zijn soevereine genade En wat de mens doet in zijn verantwoordelijkheid. Maar het is als de mens zijn hart verhardt, dat God zijn hart verhardt. En niet andersom. En zo is het dus ook met de Joden. Ze zijn zelf ervoor verantwoordelijk als die bedekking op hun aangezicht ligt. En denk ook elke keer als een Jood zich bekeert, dan wordt die bedekking weggenomen. Als ze tot de Heer komen. Straks is dat massaal, maar nu is elke keer dat al, wordt dat al vervuld op het moment dat een Jood het evangelie aanneemt. En je kunt zeggen, ja, maar daar heeft hij toch de genade van God voor nodig. Ja, bekering is 100% genade van God. Maar het is ook 100% de verantwoordelijkheid van de mens. Bekering is de gehoorzaamheid aan een bevel dat God geeft. Dat mag je nooit onder de tafel poetsen, zodat alleen nog maar de kant van God overblijft. Dan kun je de helft van de Bijbel wegscheuren. Die mensen die alle nadruk leggen op wat wij moeten doen, die vergeten vaak dat het allemaal genade is. Maar degenen die alle nadruk leggen op de genade, die vergeten vaak dat het onze verantwoordelijkheid is om ons te bekeren. En zo is dat ook voor elke Jood, maar ook voor elke niet-Jood. Hoe kun je, moet je bidden voor het behoud van ongelovigen? Ja, ik weet niet of daar een speciale soort van gebeden voor zijn. Gewoon bidden. Dat is trouwens een riskant gebed. Als u het op uw hart hebt om te bidden voor het behoud van uw buren, komt dat gebed als een boemerang op uw hoofd terug, want u kunt erop rekenen dat de Heere God dan u gebruiken wilt om uw buren met het evangelie bekend te maken. Dat is natuurlijk altijd zo. Als je bidt, het heeft geen zin om te bidden voor het behoud van deze wereld, want we weten dat velen verloren zullen gaan. Je kunt wel bidden dat het evangelie krachtig mag doorgaan en dat nog velen tot de toevlucht tot de Heer Jezus mogen nemen. Maar ook dat komt al als een boemerang op je eigen hoofd, want er komt onmiddellijk de vraag, en wat doe jij daar dan voor? Want hoe zullen ze spreken als geloof, als het niet verkondigd wordt, zegt Romeinen 10. Dan zullen er toch mensen dat moeten verkondigen. Je kunt dus niet bidden voor het behoud van ongelovigen als je zelf niets doet in het evangelie. Dus vraag u op dit moment even af, wat doe ik eigenlijk in het evangelie? Als u bedlegerig bent, dan mag u zich beperken tot het bidden. Bent u dat niet, en dat bent u niet, want dat zie ik duidelijk. Als u niet bedlegerig bent, moet u zich afvragen, wat doe ik actief in en voor het evangelie? Bidden geeft verantwoordelijkheid. Want God neemt ons het werk nooit uit handen. Hij moet het zegenen, want hij alleen kan harten met zijn geest bewerken. Maar wij moeten het brengen, dat evangelie. En op welke wijze u het doet, dat is bij iedereen verschillend. Maar bidden voor een ongelovige, dat kan niet gaan zonder onze eigen verantwoordelijkheid. Dat is namelijk die ongelovige met het woord bekend te maken en de rest aan de Heere God overlaten. Is het loon voor de behouden mensen verschillend al naar gelang je leefwijze waarop het fundament gebouwd is? Ja, dat hebt u goed samengevat. Het is natuurlijk uiteindelijk voor allemaal dezelfde hemelse heerlijkheid. Je mag ook denk ik niet zeggen dat sommigen van ons meer vooraan zullen zitten en anderen die moeten een beetje maar achteraan blijven. Het gaat wel over de eeuwigheid. Hè? God heeft geen lievelingetjes. Er zal niemand meer vooraan zitten dan anderen. En dat is de ene kant. Toch wordt er verschil gemaakt. Sommigen lossen dat zo op dat ze zeggen dat loon heeft uiteindelijk alleen maar te maken met onze regering met Christus. Niet zozeer over onze plaats in de hemel. Daar zitten we allemaal aan tafel. Het is een grote ronde tafel. En de Heer Jezus zit in het midden, dus we zitten allemaal even ver van hem vandaan. Ik noem maar even een beeldspraak. Maar als het gaat om onze regering met Christus, denk aan de gelijkenis van de ponden. Dan staat er de een zal regeren over 5 steden en de ander over 10 steden. Daar wordt verschil gemaakt. En dat is afhankelijk van de trouw waarmee zij Christus gediend hebben. Niet afhankelijk van je gaven, dat zou niet eerlijk zijn. Die gaven hebben we beslot gratis gekregen. Nee, het gaat om de trouw waarmee je die gaven voor Christus gebruikt hebt. En of dat geringe gaven zijn in je eigen ogen of hoge gaven, maakt helemaal niet uit. We worden beloond niet door onze gaven, maar naar onze inzet, onze toewijding. En misschien heeft dat meer te maken met onze regering, met Christus. De een over 5 steden, de ander over 10 steden. Maar aan de andere kant, er is ook sprake van kronen of overwinningskransen. Er is een kroon bij die u heel weinig kans hebt dat u die zult krijgen. Dat zeg ik eerlijk tegen u. Dat is de kroon des levens. Die is alleen weggelegd voor degenen die hun leven als martelaren geven voor Christus. Dat vindt u in Openbaring 2 en in de Jacobusbrief, de kroon des levens. Dus in dat opzicht is er ook verschil. Maar de Bijbel spreekt daar niet veel over, dus ik moet het daarbij laten. Ja, hier is een getypte vraag, daar heb ik altijd een beetje wantrouwen tegen, want ik denk dat het gaat niet over vanavond. Als iemand met een getypte vraag komt. Er staat beste broeder Willem boven, maar geen ondertekening. Maar ja, ik zal hem kort samenvatten. Het gaat hier over een stel in een gemeente. Een onze reformatorische denominaties. Ze hebben zich laten overdopen en als gevolg daarvan mogen ze nou niet meer aan het avondmaal deelnemen. Wat moeten wij doen, vragen ze. Dat mag u nou zelf weten. Maar ik zal u helpen door u de drie opties te geven. En dan zegt u aan het einde, maar die wist ik al. Ja, maar meer kan ik niet doen. Ik kan u niet vertellen wat u moet doen. Ik ben niet uw meester, dat is hij daar. Maar ik kan u wel de drie opties geven. U moet het als zonde beleiden. Nou, dat zou kunnen zijn dat u tot het inzicht komt dat het helemaal fout is wat u gedaan hebt. En dan doet u wat ze van u vragen. U beleidt het als zonde. En dan is alles weer goed. Optie 1. Optie 2 is, u beleidt het niet als zonde. En u zit met hangende hoofden achter in de kerk terwijl de anderen aan het avondmaal gaan. Optie 3 is, u gaat naar de gemeente waar ze je niet kwaad aankijken als je je als gelovige laat onderdompelen. Nou, heb ik wat nieuws verteld? Dat zijn de drie opties. Maar alleen de Heer kan tegen u zeggen welke van die drie opties u moet kiezen. Wij moeten veel meer, zegt deze vraagsteller, de heerlijkheid van Christus vertonen. Hoe krijgt dat gestalte in de praktijk van elke dag? Ja, dat is een grote vraag. Dat is een grote vraag. Daar kun je wel weer een hele serie preken over houden. Eigenlijk gaan alle preken hierover. Dus ik zou zeggen, koop die hele koffer leeg die daar staat. Want alle preken gaan hierover. Je hebt wel eens mensen die mailen mij. En dan zeggen ze, ik heb een klein vraagje. En dan komt er een vraag die is zo kolossaal. Daar kun je een dikke boek over schrijven. En daar kun je niet op antwoorden. Vandaag was er nog een lieve mevrouw die me opbelde. Die had ook een klein vraagje. Want ik weet dat u het druk hebt. Ja, ja. Het was een kolossale vraag. En ja, dat is met deze ook. Ik zal u toch een paar dingen geven, want anders dat lijkt het net of ik die vraag niet wil beantwoorden. Het komt bij andere vragen ook nog wel aan de orde. Laat ik toch even die volgende er alvast bij lezen. Bij veel christenen is helaas vaak weinig zichtbaar van geloofsgroei, of heel minimaal. Wat is daarvan de oorzaak? En u geeft zelf al een deel van de antwoorden. Onvoldoende vast voedsel, of het vastzitten aan afgoden. Wat zou nodig zijn in onze tijd? Kijk, die vraag is wat specifieker en die helpt mij ook om die vorige te beantwoorden. Er zijn drie redenen waarom mensen niet groeien. A, onkunde, als je er nooit over hoort. Als je denkt, baby zijn, dat is het hoogste doel in het leven. En dat is het wel. En verder zorgt de kerkenraad voor jou. En dus je krijgt je natje en je droogje op tijd. En als er wat mis is, komen ze je opzoeken. Ja, dan, dat is het eerste. Onkunde. Mensen groeien niet omdat ze niet eens weten dat het bestaat. Ten tweede is het onvermogen. Mensen willen wel, ze hebben ervan gehoord, maar ze voelen zich er niet toe in staat. Ze kennen de krachtbron niet. Ik heb het al vaker die beeldspraak gebruikt. Het is als een elektrisch apparaat waarvan ze niet weten dat die stekker in het stopcontact moet. De derde is onwil. Ze weten van groei, ze horen erover, maar ze hebben er geen zin in. Dat is natuurlijk de ergste. Dat is, je noemt als voorbeeld, vastzitten aan afgoden. Ik hoorde van een vrouw die zei, ja, mijn man die is zo druk met de zaak, dus die heeft de geestelijke groei aan mij overgelaten. Dat betekent, zij leest uit de Bijbel, zij bidt, zij spreekt met de kinderen over het geloof, want haar man heeft geen tijd. Dus eigenlijk, ik zei toen ook, mevrouw, u zegt daarmee, mijn man die heeft besloten de rest van zijn leven babytje te blijven en ik mag lekker groeien. Ik zeg, maar dat is niet in de haak. Ik zeg, dat moet u helemaal niet pikken. U moet tegen hem zeggen, jij moet de priester zijn in jouw gezin en jij moet jouw taak doen. Dan maar iets minder van die zaak. Ik zei het gisteravond nog in een andere preek. Er is een grote verschil met ondernemers en ambtenaren. Een ondernemer die weet dat hij net zoveel geld verdient, dat hij hoe meer hij werkt, hoe meer geld hij verdient. Een ambtenaar is net andersom. Dat is even een doordenkertje. En dat is het grote gevaar van een heleboel mensen die gewoon geen tijd hebben voor geestelijke groei. Wat natuurlijk altijd betekent dat ze geen zin hebben. Want iedereen heeft 24 uur per etmaal. Je moet erin investeren. Het is net als met je gewone gezondheid. Je moet erin investeren door goed voedsel te nemen, op tijd rust te nemen, groeien en beweging te nemen, noem al die dingen maar op. Zo is met je geestelijk leven ook. Als je geen tijd neemt om je Bijbeltje te bestuderen, want dat is je geestelijk voedsel, dan moet je het van hebben. Daarin moet je God leren kennen, de Heer Jezus leren kennen. Als je geen tijd neemt om te bidden, als je geen tijd neemt om over jezelf na te denken, over je situatie, rust te nemen, om tot bezinning te komen, noem al die dingen maar op. Ja, dan hoef je niet te verwachten. We weten wat een rups doet. Een rups doet niks anders dan eten. Trouwens, dat is geen eten meer, dat is vreselijk. Dat is de hele dag door. En sommige mensen zijn rupsen, die eten de hele dag. Ze zijn met niks anders bezig dan met hun baan en hun hobby en de televisie en noem maar op. Met de dingen van deze aarde. En in hun achterhoofd hebben ze het idee, ach, ik geloof in de Heer Jezus, ik ga straks toch wel naar de hemel. Dat komt ook, dat is ook weer een beetje de schuld van onze christelijke traditie. We hebben de mensen verteld, als je het evangelie gelooft, ga je naar de hemel. Maar we hebben ze nooit duidelijk gemaakt wat enorme betekenis het evangelie heeft voor ons leven op aarde. En daardoor krijgen we de idiote situatie dat mensen denken, nou, ik ga toch wel naar de hemel, dus het maakt verder niet uit hoe ik hier op aarde leef. En dus groeien ze niet, ze blijven een hele leven babytje. Nou, er komen nog wat meer vragen, dan gaan we nog wat dieper daarop in. Hoe komt het dat wij als christen vaak weinig zuchten naar overkleding? In feite betekent dat dus, als ik het goed zie, het verlangen naar de komst van de Heer. Hebt u wel eens over nagedacht wat u liever zou willen, dat de Heer Jezus kwam en dat u overkleed zou worden of dat u eerst nog naar het paradijs ging? Ik zal u weer de opties voorstellen, kunt u zelf kiezen. Als je, Paulus zegt hier, hij verlangt ernaar overkleed te worden. Hij verlangt eigenlijk naar de komst van de Heer. Maar in Filippenzen 3 zegt hij dat hij zo gelijkvormig aan Christus wil worden, dat hij ook door de dood en de opstanding heen zou gaan. Als wij wachten tot als de Heer Jezus komt bij ons leven, dan is dat geweldig, hoeven niet te sterven. Maar je mist ook iets. Die mensen zullen niet zo gelijkvormig aan Christus zijn dat ze voor zijn naam hier op aarde gearbeid hebben, daarin ook in de bediening hun leven gelaten hebben en door de dood en de opstanding heen gaan en ook daarin op Christus lijken. Paulus zegt zo wijs in Filippenzen 1, wat ik moet kiezen weet ik niet, ik word aan beide kanten gedrongen. Maar het mooie is bij dat dringen, hij laat zich niet leiden door eigen belang. Hij laat zich helemaal niet leiden door de vraag, wat zou ik nou het liefste willen? Ja, als die moest kiezen, dan is het natuurlijk met Christus zijn verreweg het beste. Maar om bij jullie te blijven, dat is nodiger om uwentwil. Hij laat zich leiden door de belangen van de Heer en niet door de belangen van hemzelf. Dus aan de ene kant een zuchten naar de wederkomst. Aan de andere kant verlangen naar het bij Christus zijn in het paradijs. Maar evenzeer een verlangen om hier op aarde dienstbaar te zijn aan de Heer. Er is ook een ongezond zuchten naar de hemel. Dat is wanneer je hier op aarde het zat bent. Wanneer er te veel moeite is, te veel tegenstand. Of wanneer je te veel moeite van het lichaam hebt. Te veel met ziekte en narigheid in aanraking bent. Dan verlang je niet naar de Heer. Je verlangt om van de aardse moeilijkheden ontslagen te raken. Dat is een heel wat anders. Er is ook een ongezond zuchten. Ook in die zin dat je je aan je verantwoordelijkheid wil onttrekken. Als de Heer ons nog hier laat, dan is dat met een doel. En dan is dat niet om hier alleen maar te zitten wachten op de hemel. Met een boekske in een hoekske. Niks, kom uit dat hoekske. Leg dat boekske af en toe ook even weg. En doe wat. En wat je moet doen, dat is dat jouw eigen taak oppakken in het koninkrijk Gods. Dus zuchten prima, af en toe mag er ook gezucht worden. Maar zolang je hier nog bent, denk erom, is dat om Christus te dienen, God te dienen. 1 Thessalonicenzen 1, aan het eind, daar lezen we in vers 9 en 10, dat de Thessalonicenzen bekeerd waren om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die twee dingen. In goede balans. Niet zo opgaan in je dienst dat je geen tijd hebt voor de wederkomst. Of eigenlijk zou je dat lastig vinden. Je zou maar willen dat die uitgesteld werd. Want dan zou die jouw dienst onderbreken. Je wil eerst nog even dit en even dat afmaken. Dat is de ene fout. En de andere fout is uit te zien naar de wederkomst met je armpjes over elkaar. Al zuchtend. Zonder je bediening te doen. Want zolang je hier bent, heb je een bediening. Al zou je aan het ziekbed gekluisterd zijn, heb je nog de bediening van de voorbeden. Ja, nou, dat is weer zo'n mooie vraag in die richting. Hoe weet ik of ik een gevuld dopje of een gevulde emmer ben? Nou, u bent geen van beide. Dat is voor straks. Straks bent u een gevuld dopje. Dat hebben we nog nooit in een preek naar uw hoofd gekregen. Of u bent een gevulde emmer. Maar nu zijn we bezig gevuld te worden, om zo te zeggen. Of beter gezegd, we zijn bezig te groeien van een vingerhoed naar een dopje, eierdopje, of van een vingerhoed naar een emmer. Dat gaat over het geestelijk proces. En als u wil weten hoe ver u in die groei gevorderd bent, vraag u dan maar af hoe centraal Christus in uw leven staat. Zo simpel is het. Hoeveel dingen zijn er naast Christus die onze aandacht opslokken en die we eigenlijk veel belangrijker vinden? Zelfs in de bediening. Zelfs in de bediening kan het nog zijn dat je bediening zelf belangrijker is dan de Heer. Dat wat je allemaal mag doen voor hem belangrijker is dan hij zelf. Van de vaders in Christus in 1 Johannes 2 wordt maar één ding gezegd. Ze kennen hem die van het begin af aan is. Hun leven is Christus, voor en na. Paulus zegt dat ook in Filippenzen 1. Te leven is voor mij Christus. Dat is een volwassen christen. Als je een volwassen christen wilt tegenkomen, lees Paulus in de Filippenzen brief. Leerstellig, helemaal geen ingewikkelde brief. Er komt nauwelijks leerstelligheid in voor. Behalve in die lofzang van hoofdstuk 2. Maar voor de rest is leerstellig is het helemaal niet ingewikkeld. Maar als je een volwassen christen wilt tegenkomen, lees de Filippenzen brief. Te leven is voor mij Christus. Christus mijn leven, in hoofdstuk 1. Christus mijn kracht, mijn doel in hoofdstuk 3, mijn kracht in hoofdstuk 4, Christus mijn voorbeeld in hoofdstuk 2. Het is alles Christus, dat is volwassen christen. Dus daar kan je het voor jezelf afmeten. Nou, dan nog iemand die toch even heel zeker wil weten tenslotte. Oh, het gaat goed met de tijd. Moeten ook christenen die echt wederom geboren zijn wel voor de rechterstoel van Christus verschijnen? Dat is zo van, ja, het staat wel in 2 Korinthe 5, maar moet dat nou echt? Dat is iemand die er toch misschien niet helemaal gerust op is. Maar ik begrijp de gedachte wel. Ik begrijp de gedachte wel. Dat komt vanuit de opvatting dat die rechterstoel op een of andere manier beslist over leven en dood. Over hel en hemel. Ja, dat is het geval bij die schapen en die bokken. Dat is het geval bij die ongelovigen gestorvenen die daar zullen opstaan en voor de grote witte troon zullen verschijnen in Openbaring 20. Daar gaat het over hemel en hel. Trouwens, bij die laatste groep is die keuze er al helemaal niet meer. Het zijn de ongelovigen die opstaan en ze worden allemaal naar hun werken beoordeeld en naar de poel des vuurs verwezen. Maar bij gelovigen, als die voor de rechterstoel verschijnen, gaat het helemaal niet over hemel en hel. Dat is al geregeld. Daarom zei ik straks, we staan daar met onze opstandingslichaam. Een lichaam gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van Christus. Daar begint het al mee. Witte klederen, gouden kronen. Mijn verlosser zit op de rechterstoel. Ja, wat wil je nou nog meer? Het enige wat dan overblijft, en daar gaat Romeinen 5 vers 10 over. Dat is, en wat heb je nou van je christenleven gemaakt? Niet om iemand alsnog op grond daarvan te veroordelen. Want we worden niet want we gaan niet naar de hemel omdat we zo goed geleefd hebben als christenen. Het eeuwige leven is een zaak van pure genade. Maar het gaat wel om de beoordeling van ons christenleven. We hebben een heel concreet voorbeeld ervan in Romeinen 14 vers 10. U, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen alle voor de rechterstoel van God gesteld worden. Let op dat want. Er komt een tijd dat ieder van ons voor die rechterstoel zal staan. En dan wordt ook de vraag gesteld, waarom heb jij die en die broeders geminacht? Waarom voelde jij jezelf beter dan die? Of ook, waarom heb jij die en die broeders geoordeeld? Waarom heb je je boven hen verheven en rechtertje over hen gespeeld? Waarom doen we dat met elkaar? Waarom maak je jezelf tot maatstaf van alle dingen, broeder? Het gaat hier over de zwakken en de sterken. Ik ga daar nou verder niet op in. Maar beide maken ze dezelfde fout. Die ander niet te aan te nemen zoals die ander is als een broeder in Christus. Maar rechtertje over hem te spelen. Nou, straks zullen we zelf voor de rechter staan. Die twee naast elkaar. Er staan die twee broeders die elkaar verketterd hebben. De een keek op de ander neer en de ander keek op de een neer. Ze wisten precies hoe het moest. En die andere wist dat blijkbaar niet. En daar staan ze dan. Ik zal u tenslotte een kleine ervaring vertellen die ik meemaakte in de Chiesa Nuova in Rome. Chiesa Nuova betekent nieuwe kerk. Hij is oeroud, maar ja, toen was hij nieuw. Het is net als de nieuwe kerk in Amsterdam. Maar hij heet zo omdat het de Jezuïtenkerk is. Als je daar binnenkomt, Ik zat daar op een middagje in mijn uppie. En ik zat te kijken naar een geweldige, schitterende uitbeelding van Neri, een van die grote Jezuïtenleiders. Contra-reformatie, weet u wel. Die waren in het leven geroepen om de reformatie de kop in te drukken. En dan zie je daar Neri die ten hemel stijgt en aan zijn voeten liggen Luther en al die gereformeerden. Als prooi aan zijn voeten worden daar vertrapt. Dat is de voorstelling, nietwaar? De Jezuïten gaan ten hemel in en zullen daar trots kunnen vertellen dat zij de strijdbijl hebben opgeheven tegen al die producten van de hervorming. En terwijl ik daar zo rustig zat, begon het orgel te spelen. En speelde een koraal van Luther. En toen kreeg ik een visioen. Nou ja, niet zo'n echte, maar zo'n soortement. Ik zag die man voor mij daar, hoe hij ten hemel rees. Nee, ik weet zijn voornaam niet meer, maar dat maakt niet uit. En hij komt daar in de hemel aan. En wie staat daar onder andere op hem te wachten? Maarten Luther. En alles wat van het vlees is, valt van Luther af, is al afgevallen. Alles wat van het vlees is, valt van Neri af. Twee mannen die met alle oprechtheid de Heere gediend hebben. En wat gebeurt er als je al het vlees kwijt bent? Die twee vallen elkaar in de armen. Vindt u dat geen mooi visioen? Arminius stierf toen hij pas 49 jaar was. Na een fikse discussie met Gomarus, wat ik verder niet als verwijt naar Gomarus bedoel. Maar het pittige discussie. En in 1609 overleed Arminius. Gomarus mocht stokoud worden. Tot een in de 80. Maar tenslotte moest hij er ook aan geloven. Ik geloof in 1641. En dan heb ik ze ook van die visioenen. Gomarus die daar in de hemel aankomt. Stom verbaasd Arminius daar aan te treffen. Sommigen van u zullen daar ook wel verbaasd over zijn. Maar ik zal u vertellen, zolang die preken van Arminius niet over de uitverkiezing gaan, kunnen ze vandaag gerust in de gereformeerde gemeente worden voorgelezen. Niemand zal het verschil merken. Zulke prachtige preken. Gomarus komt er in de hemel en valt Arminius in de armen. Het ellendige is dat heel veel van die dingen pas zullen gebeuren als we in de hemel zijn. Ik denk dat God ons wil helpen om zo ver op te komen dat we op aarde elkaar eens wat vaker in de armen vallen. Lijkt u dat geen goede gedachte? Moet je dan maar over alle problemen heen stappen? Nee. Maar ik heb nou net een boek gelezen over die twist tussen Arminius en Gomarus. Je ziet het vandaag weer helemaal zich herhalen. De evangelici hier zitten zich af te vragen over wie heeft hij het? Arminius, Gomarus, je zijn. Maar dat geeft niet, laat me zitten, dat geeft niet. Je ziet dat gebeuren in die twist wat vandaag ook zo vaak gebeurt. De standpunten verharden zich. Er komt gezichtsverlies bij. Men zet de hakken in het zand. En op een bepaald moment kom je dan zover dat het naar de mens gesproken hopeloos wordt. En daarom moest de kerk scheuren. Tijdens het Dordtse synode scheurde die kerk over deze kwestie. Misschien was dat nooit gebeurd als die twee kerels een ander karakter hadden gehad. Ik weet het niet. Er zijn zoveel van dat soort droevige conflicten geweest. Ik zou zo graag willen dat sommige van die dingen op aarde weer goed gemaakt konden worden. Niet door het uit te praten, want meestal loopt het dan weer fout. Niet door te praten, maar elkaar in de armen te vallen. In elk geval gaat het gebeuren. Is het niet hier, dan straks voor de rechterstoel. Moeten we echt ook als wedergeboren christenen daar komen? Ja, al was het alleen al om al die mensen in de armen te vallen die wij hier op aarde, ik bedoel medebroeders en zusters, die wij hier op aarde zo verkeerd beoordeeld hebben. Omdat ze bijvoorbeeld zich lieten overdopen. Wauw, vreselijk. Of andersom, omdat die mensen het maar niet zagen van die doop. Oh, vreselijk. In de hemel vallen al die dingen weg. Al die dingen waar we ons op aarde zo druk over gemaakt hebben. Ik krijg wel eens mailtjes van mensen die heel meewarig doen. En die zegt, ik bid voor uw broeder dat u de ogen open gaan. Ik weet nooit goed raad met die mailtjes. Ze vertellen niet waar ze niet, ja ze vertellen wel waar ze niet over eens zijn. Maar ze beginnen niet een debat, ze vragen niet, waarom ziet u dat zo? Nee, ze vertellen mij meteen dat ze voor me bidden. En dan mail ik altijd weer terug, nou het is fijn dat er mensen voor je bidden. Dat is altijd fijn. En ik denk, jongen, wat zit je dan hoog te paard? Want het klinkt zo vroom, maar jij zit daar. En die broeder voor je bidt, ja, die dwaalt, die heeft zijn oogjes dicht. En jij bidt dat zijn oogjes open mogen gaan. Oh. Dat zijn we klein. Wat zal er ontzettend veel goed gemaakt moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Moet het dus echt? Ja, alleen daarom al moet het echt. Amen.